En je moet ook de Black Friday deals even afwachten.
Ja, maar dit ding komt tweede week november op de markt. Dus ik verwacht niet dat ze dan anderhalf week later hem in de aanbieding gooien. Ja.
Een bundeltje met een PlayStation erbij.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout. Ik zit vandaag in de podcast met Jurian Ubachs.
Hallo.
Met Thijs Hofmans.
Hoi.
En met Harnout Wokke.
Harnout Wokke.
Zei ik Harnout?
Harnout Wokke.
Ja. Nou, bij deze, Harnout.
Ik ga wel even naar de gemeente om mijn naam te veranderen.
Net als dat je mensen hebt die zijn zeg maar hangry als ze hongerig en angry zijn. Ik weet niet, is dit een hongerige Harnout, een Harnout?
Nee, ik ben niet hongerig.
Je hebt gelunst.
Nee, ja.
Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar we laten hem er wel in. Het stormt bij Facebook. Het is voor mij niet een fijn bedrijf om dit met om te werken. We hebben natuurlijk de klokkenluider recentelijk gehad, die zich naar voren voor is gestapt en een doekje daarover, een doekje heeft opengedaan. Een boekje, ik begin wel lekker, daar een boekje over heeft opengedaan. Er komt natuurlijk een Connect-evenement aan waar ze veel dingen op gaan aankondigen. Kortom, er is genoeg om over Facebook te babbelen deze week. En dat doen we dan ook. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst naar de highlights. En ik zit even te spieken in mijn documentje. Wat is een leuke highlight om mee te beginnen? Ja, ik ga gewoon bij Jur beginnen.
Ah, oh, dankjewel. Vind je mij het leukste?
Nou, het is gewoon over de PS5 en mensen willen altijd over de PS5.
Ik zal beginnen met de melding dat Thijs zeer recent is toegetreden tot het gilde der PlayStation 5-eigenaren. Yes.
Dat voelt overigens, als je die dus koopt, dat voelt zo stom. Want je krijgt dan een mailtje met, jij bent uitverkoren om er eentje te mogen kopen. En dan ben je nog blij mee ook. Dat is
een beetje de virtuele versie van de Apple Store inlopen en dat ze voor je gaan klappen.
Ja, ja, ik denk het, ja.
Het is gewoon de shut up and take my money meme is gewoon werkelijkheid geworden in 2021. Je bent gewoon blij als je je geld mag komen brengen.
Maar Jur, heel even voordat jij begint. Ik ben benieuwd, Thijs, heb jij je eigen bot geschreven en toen allemaal sites zitten hammeren en weet ik niet wat? En zo, wat is jouw succes?
Ik heb een half jaar lang allemaal van die trackers open gehad. Van Power Unlimited heeft er eentje. Die had ik openstaan en dan krijg je zo'n geluidje in je browser als je er een... Een half jaar lang geen succes en ik was snel daarmee, hoor. Ik was echt snel. Niks. En nu heb ik
niet waarom je minder schrijft de laatste tijd, maar ga door.
Ja, dat is het. Ik ben ook 4 dagen in de week gaan werken om dat ding de hele tijd bij te kunnen houden. Maar ik heb uiteindelijk gewoon een heel suf en cool blue loterij gewonnen. Dus ja.
Hey, dat, whatever works.
Goed. Ja, dat voelde goed. Ja, okay, ik heb hem dus nu wel moeten kopen samen met een game erbij en een controller. En daar had ik dus eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. Leg even een bruggetje naar Jur.
Dat is waar ik naartoe wilde, want onlangs deze week kwamen er wat foto's volgens mij van de Mediamarkt in Middelburg naar buiten, waar een gigantische stapel met PlayStation 5 stond. Alleen zag je daar niet de herkenbare blauw-zwart-witte doos, maar een eigen doos van Mediamarkt, want er zit namelijk meer bij die PlayStation 5. Je moet namelijk, als je daar de PlayStation 5 koopt, ook een game erbij komen. Volgens mij stond Spider-Man op het plaatje, maar dat weet ik niet zeker. En er staat een giftcard bij, dus dat zal wel PlayStation Plus zijn voor een jaar, wat je dan verplicht moet afnemen. En ik geloof nog iets. En uiteindelijk kost dat pakket dan €729 in plaats van de €429 die de discversie van de PlayStation 5 eigenlijk hoort te kopen. Hè, volgens, of zoals hij ooit is aangekondigd, zoals de meesten hem hebben kunnen kopen. En ik had het al een keer eerder gezien. Volgens mij heeft Netgame of zo, dat was mij ook al een keer gedaan. En daar was
ik ken ook
al...
iemand die moest er een hele lousy koptelefoon bij kopen. En nog
de laatste chance voor de controller heb je ook, ja.
Ja, nee, maar dat moet je dus allemaal bijkopen. En alleen dan mag je hem afnemen. Nou, er wordt flink over gediscussieerd online. Hè. Is dit koppelverkoop? En zo ja, is het dan toegestaan een koppelverkoop? Nou, het lijkt erop dat wel toegestaan is. Het is niet illegaal. Maar ja, het is verre van wenselijk, denk ik. En ik vind het ook eigenlijk best wel schandalig dat je keihard een slaatje slaat uit het feit dat wat je verkoopt heel schaars is. En dat hebben inmiddels volgens mij alle retailers zich wel gerealiseerd. Want Thijs, jij gaf al aan, hè, jij dan bij Coolblue ook hetzelfde eigenlijk. Jij had Ghost of Tsushima, geloof ik.
Ghost of Tsushima en een extra controller. Maar Ghost of Tsushima heb ik al gespeeld op de PS4. Dus ja, die kan ik nou nog een keer spelen en dat is leuk. Maar zeker ook omdat die backwards compatible is. Dat voelt helemaal suf. En een extra controller, maar ik speel eigenlijk alleen maar singleplayer games. En heel af en toe een keer Overcooked met mijn vriendin is leuk. Maar ik zou dat niet kopen als ik het niet had gemoeten, nee.
Ja, en goed, dat zeg ik. Dus ik wil ook, om even aan te geven, ik wil het zeker niet alleen op de Mediamarkt betrekken. Want ze doen het allemaal. Maar ik zat echt te kijken, what the hell? Waar zijn we mee bezig? Wat is dit voor, oplichterij zou ik willen zeggen. Ik vind het echt heel smerig.
Ja, net is dat oplichterij of is dit gewoon
Het is niet oplichterij,
kapitalisme in pure vorm.
Nee, wat wou je zeggen, Wout?
Of is dit oplichterij of is dit kapitalisme in pure vorm? Ja, dat is een hele grote vraag. Je hebt een beetje aanbod, je kan heel veel geld verdienen. Ik zeg, ja, ik ben er ook niet blij mee hoor.
Nee, het is dat laatste, het is kapitalisme in zijn puurste vorm. Maar ik vind het gewoon, het is al een duur apparaat. Een console van €500 is al niet goedkoop. En dan ga je voor gamers die dus inmiddels al bijna een jaar er nog niet in zijn geslaagd om zo'n ding te kopen, ga je bespalen, nou weet je wat, jij hebt niet alleen een jaar langer gewacht dan heel veel andere gamers om hem te krijgen, maar hey, in dat jaar hebben wij iets leuks bedacht en we gaan nog €230 extra uit je geld kloppen. Ik vind het echt een zot voor woorden en ik ben ook misschien ook wel boos op PlayStation zelf. Waarom doet Sony hier zelf niks zeggen? Waarom zegt Sony zelf niet tegen de grote retailers van, hey jongens, luister even, dit is niet de manier, hè? Voor de players was ooit het credo en ze hebben nu weer een andere. Dit is niet hoe wij onze players en onze gamers willen benaderen met onze console. Ik snap je weinig. Ik snap het wel, hè? Wat je zegt, Wout, kapitalisme in zijn puurste vorm, maar ik keur het zeer af.
Maar Jur, even counterpunt dan in ieder geval.
Nee, wat wijs, hier zijn geen counterpunten bij.
Dan ga ik de advocaat van de duivel spelen. NetGames zegt heel duidelijk op de site van, we doen dit om scalpers tegen te gaan. En daar zit natuurlijk wel ergens wat in. Vind je dat dan een bullshit argument? Of?
Ja en nee. Kijk, wat ze zeggen, het zal werken. Maar wat het dus eigenlijk betekent, is dat je zegt, we maken de deal onaantrekkelijk. Zodat de mensen die hem zouden willen doorverkopen, dat niet meer kunnen doen. Maar die deal is natuurlijk net zo onaantrekkelijk voor iemand die gewoon heel legit nog een PlayStation 5 zou willen hebben. En wat ik al zei, in het begin waren dit soort deals er niet. Dus als jij mazzel had dat je hem gewoon in de eerste paar maanden hebt kunnen kopen, dan heb je hem gewoon voor de winkelprijs waarschijnlijk gewoon kunnen kopen. Hè? De 500 of €400 als je de digital versie hebt. Ja, dat is er gewoon nu niet meer bij en ik snap daar echt helemaal niks van.
Waar ik ook verandering van snap. Jij zegt net, bijna een jaar na launch, denk ik van, holy shit, zit er nou een jaar na die console-introductie?
Ja, over twee weken wordt de PlayStation 5 één jaar oud.
En nog is hij zo verschrikkelijk slecht verkrijgbaar. Ik kan me niet herinneren dat met ja, ik bedoel, we hebben het nu ook met videokaarten.
En de Xbox Series X en de Switch OLED.
Maar dat is echt wel nieuw. Ik bedoel, natuurlijk dat de levertijd van producten in het begin een beetje slecht zijn. Want wat is er met de PlayStation dat die vooral overal, bij videokaarten zagen we gewoon, die kun je wel kopen. Alleen dan moet je gewoon heel veel geld betalen. En dan zijn ze dus te krijgen. Maar is het ook bij PlayStation dat gewoon de voorraden ook heel laag zijn? Of kun je zo'n bundelversie makkelijk op de kop tikken voor heel veel meer geld?
Ik zie die foto's van bundelversies, zeker dan van lokale Mediamarkt werkt dus belangrijk. Mediamarkt werkt anders dan de meeste winkels. Die hebben niet één grote centrale voorraad, maar die hebben per vestiging een aparte voorraad. Dus ja, je weet eigenlijk, het is niet te voorspellen op welk moment Mediamarkt in, weet ik veel, Amersfoort, Apeldoorn, als iedereen hebben, een lading krijgt of Middelburg of Amsterdam. Dus je ziet op social heel vaak foto's voorbij komen van een lokale Mediamarkt. Ja, met dan inderdaad best wel aardige stapels bundels en dan, dit keer was het inderdaad echt een totaal andere doos. Ik heb ook wel eens gezien dat dan wel de normale doos, maar dan met tie wrap erop, extra accessoires. Ja, dat zie je allemaal wel. Maar het is nog steeds niet makkelijk, laat dat voorop staan. Want dat is ook het ding, hè. Die veel te dure, achterlijke bundels, die verkopen nog steeds wel uit. Hè, dus in zekere zin wordt daarmee het gelijk van de retailer natuurlijk aangetoond. Want zij zullen zeggen van, ja jongens, we verkopen ze toch wel. Dus daarom zeg ik al, de marktwerking in dit verhaal klopt. Maar het is zo jammer dat Sony er zelf niet tussen gaat zitten en zegt van, nee jongens, dit is niet de bedoeling. Zo willen wij onze PlayStation 5 niet in de markt zetten.
Ja, ik weet, zou dat mogen? Zou Sony mogen zeggen, je mag hem alleen los verkopen? Soms komen de wetten om de hoek kijken die ik niet snap hoor. Maar of ben je dan weer te veel de winkel aan het beïnvloeden of...
Ik weet, nou ja, kijk, Sony mag misschien een winkel niet vertellen hoe ze hun producten moeten verkopen, maar Sony mag wel die winkel vertellen dat de volgende lading niet komt. Of in ieder geval buiten de bestaande gemaakte deals geen nieuwe deals sluiten met die winkel. Ze zijn niet verplicht om hun product te leveren. Ja, kijk, zoals het werkt, een Mediamarkt bijvoorbeeld koopt gewoon een x-aantal producten in bij, in dit geval Sony. Zeggen, wij willen graag, weet ik veel, 100.000, 200.000 PlayStations over een x-bepaalde tijd. Nou, op het moment dat die samenwerking niet naar behoren verloopt, dan staat het Sony natuurlijk vrij om na het uitleveren van die overeengekomen voorraad een keer te zeggen van, nou, wij doen nu even geen zaken meer met jullie, tenzij er voldaan wordt aan onze vraag om op de juiste manier te gaan verkopen. Dat mag Sony natuurlijk wel, het is uiteindelijk hun product.
Ja, maar weet ik niet hoor.
Het omgekeerde is namelijk ook wel ophef over geweest, dat zag je wel bij televisies. Dat fabrikanten of winkels die wilden dan flink stunten met een bepaalde televisie. En dan zei dus een LG bijvoorbeeld of een Samsung, jij mag die tv niet onder dit bedrag verkopen. Dus ik lever hem aan jou, maar je moet minimaal dit. Dus dat is dus even de andere kant van het plaatje. In het geval van PlayStation is het nadeel van de consument. Hier zou het in het voordeel van de consument zijn. Maar dan worden er wel een soort voorwaarden opgelegd aan leveringen en dat soort dingen met betrekking tot prijs. En ik weet niet of het dan hetzelfde principe is dat het of te hoog of te laag is. Dat je dat, maar ik weet wel dat daar toen onderzoek naar is geweest of klachten over waren, dat dat niet zou mogen.
Samsung heeft een boete daarvoor gehad van 40 miljoen euro. Dus ik denk dat Sony wel oppast met wat ze precies tegen winkeliers zeggen eigenlijk. Want ondanks dat in dit geval het voordeel van consumenten zou zijn, als je eenmaal gaat dreigen met het feit dat je geen leveringen meer doet op het moment dat er niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan kan het natuurlijk ook de omgekeerde kant op. En Sony is wel de enige leverancier van PlayStations. Dus ja, wat dat betreft is dat wel een lastige situatie, denk ik.
Ik zou het sowieso sieren als ze dit publiekelijk gewoon als statement naar buiten zouden brengen. Al zeggen ze zelf, jongens, wij hebben geen controle over wat retailers doen, helaas. Maar we willen wel eventjes heel sterk benadrukken dat dit niet ons idee is. Dat wij gewoon vinden dat het ding voor 4,99 in de winkel moet liggen. Ik bedoel, dat kunnen ze sowieso doen. En dat zou ze al, qua wat je zegt voor de players, draagt dat dan tenminste ook uit. Wat je dan, wat je filosofie erachter is.
Ja, nee, eens. En het is lastig, hè, want binnen Skaber zal Sony misschien ook wel gewoon denken van, goh, hey, in die bundel zitten gelijk 3 van onze producten in plaats van 1. We vinden het helemaal prima. Maar ja, het is misschien inderdaad wat ik zeg, naar je klanten toe is het niet zo leuk, niet zo netjes.
Nee.
Ja, maar ik ben vooral benieuwd of dit, want dit is ook allemaal weer hashtag chiptekort, hè?
Ja.
Wanneer dit dan, ik had niet verwacht, toen dit uitkwam, dat we een jaar later nog zouden zeggen, het is verschrikkelijk moeilijk om een PlayStation te kopen. Tuurlijk wel van, nou, dat is gewoon niet zo makkelijk. Maar dit is wel heel bizar.
Nou ja, we hebben natuurlijk al, volgens mij rond het verschijnen van de PlayStation waren er al interviews met de CEO's en zo van grote chipmakers en dergelijke, die al zeiden van de effecten hiervan gaan tot in ver 2022 voelbaar zijn. Dus in die zin is het niet per se een
ik heb gewoon gekozen om dat niet te geloven.
Ja,
dat zal wel meevallen.
Nee, maar het is ook, want bij de PlayStation en ook vorig jaar natuurlijk al bij de videokaarten en zo, wat je terecht zegt, daar was het al heel snel, heel direct voelbaar. In andere markten, zoals bijvoorbeeld de automarkt, daar zullen we nu niet te diep op ingaan, maar daar worden de gevolgen eigenlijk nu pas echt heel voelbaar. Je merkt dat ik hoorde in ieder geval dat nu pas in de autofabrikanten hun nummers naar beneden aan het afschalen zijn, minder aan het fabriceren zijn. Kijk, de aanlooptijd is natuurlijk daar ook wat langer. Je merkt dat de klap van de chiptekorten eigenlijk op sommige plekken nu pas echt gevoeld gaat worden. Ik kijk even naar Arnoud. Ik weet niet in hoeverre de telefoons daar nu in staan, maar ik kan me ook voorstellen dat daar ook wel.
Zelfs Apple moet terugschalen. Slechts met 10 miljoen stuks op heel veel, maar die waren altijd koning van productiecapaciteit inkopen.
Het is precies dat. Er is een nieuwe bottleneck bijgekomen door die chiptekorten. Een bottleneck die er niet was. En op dit moment zijn er inderdaad gewoon fabrikanten zoals Apple die niet genoeg kunnen maken om aan de vraag te voldoen. En wat je dus ook ziet in de telefoonmarkt, dus niet hetzelfde als wat je nu ziet bij de PS5 hoor. Maar je ziet wel dat de prijzen, dat is logisch ook, maar dat de prijzen langzaamaan een beetje aan het stijgen zijn. Dus ja, wat dat betreft zie je die effecten echt overal, ja.
Ja, ik moet wel zeggen, het zorgt ook voor creatieve oplossingen. Want ik las het laatste verhaal dat ze bij Tesla nu, want die willen gewoon blijven doorpompen natuurlijk. Dus dat ze dan allemaal alternatieve chips zoeken voor de dingen. Want het zijn vaak helemaal niet de meest ingewikkelde dingen. Het zijn ook soms gewoon een sensortje van Bosch of zo. Of een chipje van Texas Instruments. Dat ze dus gewoon constant de software moeten herschrijven. Of ondersteuning moeten gaan bieden voor 4, 5 varianten van een stuk hardware, omdat ze denken, ja, kunnen we dit inkopen? Oké, het is niet 100% wat we nodig hebben, maar het komt goed. It's good enough. We'll fix it in software. En dat vind ik ergens wel een soort tweaker aanpak of zo. dan doen we het maar op een andere manier. Dan bouwen we het product een heel klein beetje om. In plaats van de productielijn stilleggen.
Ja.
All right. Thijs, je hebt wel verteld al over je PS5, dus daar ga je het niet over hebben.
Nee, maar ik ga het wel hebben over afgeperst worden. Dus heeft
het dus is een mooi hetzelfde thema.
Bijna hetzelfde. Ja.
Nee, ik heb eerder deze week heb ik een verhaal geschreven. Dus ik ga dat even schaamteloos nog een keer pluggen. Maar dat vond ik namelijk zelf een heel interessant onderwerp. Dat ging over verzekeringen voor als jij getroffen wordt door ransomware. Dat je dan bij je verzekering kunt aankloppen en zegt van, hey, joh, ik heb losgeld betaald, vergoed maar. En dan krijg je dat vergoed. En dat is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Dat is steeds normaler aan het worden. Dus heel veel bedrijven die hebben gewoon een cyberpolis. En daar staat dus in van als je de slachtoffer wordt van ransomware, dan kun je dat losgeld laten vergoeden. En ransomware begint, ja, het is een beetje een cliché om te zeggen, het begint steeds erger te worden. Maar je merkt dat hier nu op geopolitiek niveau echt van heel hoog in de top echt op wordt gereageerd. En dat mensen ermee bezig zijn. En de verzekeringen zijn eigenlijk degene die nu in het vizier zitten van beleidsmakers. Die zeggen allemaal van oké, wat moeten we hiermee doen? We kunnen niks tegen ransomware. Ja, je kunt wel tegen mensen blijven zeggen, klik nou eens niet op die linkjes, maar dat doen we al 30 jaar. Dat werkt niet meer. We kunnen naar Rusland toe en zeggen, lever de criminelen uit en treed daar eens harder tegen op. Maar Rusland doet dat niet. Dus het is heel moeilijk om daar een antwoord op te vinden. En nu zeggen eigenlijk heel veel politici, ook in Nederland, die zeggen, verzekeringen, daar zit het probleem. Daar moeten we iets tegen gaan doen. En dat is op zich een hele logische gedachte, dat je dan zegt van, een bedrijf dat een verzekering heeft, die zal wel meteen zeggen van, die worden getroffen. En dan zeggen ze, oh ja, joh, betaal maar gewoon naar losgeld. Want ja, we zijn daar toch voor verzekerd. Dat is in principe een best logisch idee. Alleen nou is dat dus recentelijk onderzoek geweest daarnaar. En dan blijkt dus eigenlijk dat dat geen donder uitmaakt of jij een verzekering hebt of niet. Dus dat komt er een beetje op neer dat al die pijlen die nu gericht zijn op die verzekeringen, dat onderzoek begint nu te laten zien voorzichtig dat dat eigenlijk niet zo'n heel slim plan is. En dat vond ik heel interessant om dat te leren.
Maar eigenlijk, het maakt dus niet uit als ik ben een groot bedrijf, ik ben verzekerd tegen ransomware, of ik wel of niet betaal. De kans dat ik dat doe is even groot als ik niet verzekerd ben, dat ik wel verzekerd
precies.
ben.
Precies. Bedrijven die wel een polis hebben om dat te laten vergoeden, versus bedrijven die niet zo'n polis hebben, dat maakt niet uit. Die bedrijven die betalen toch wel. En dat heeft er onder andere mee te maken dat je kunt niet naar je verzekering toe en zegt, joh, ik heb 5 miljoen nodig, dus geef eens eventjes wat, hier is een tikkie. Je moet dat eerst zelf ophoesten, dat bedrag. Je moet dan vervolgens met een incident response team aan de gang en die adviseren jou of je dat wel of niet moet doen. En dan moet je afwegen van, hoe snel krijg ik dan mijn bestanden terug en zo. Maar inderdaad, of daar een verzekering aan te pas komt, dat heeft daar niet heel veel mee te maken.
Ja, je bent eerst gewoon met die recovery bezig. Hoe belangrijk is deze data voor me?
Precies. Je wil gewoon zo snel mogelijk aan de gang. En als jij inderdaad dat losgeld kunt betalen en je kunt weer sneller verder, dan doe je dat. En of daar inderdaad dan een verzekering, of je die dan hebt, dat maakt niet uit in die beslissing. Want betalen is toch wel het slimst in 9 van de 10 gevallen. Staat wel tegenover. Dat even een kleine nuance daarbij. Ik vond dus ook wel interessant dat het onderzoek zegt niet dat is zo. Het onderzoek zegt eigenlijk van we zien daar geen verband tussen. Dus natuurlijk een heel verschil. En wat er natuurlijk ook wel mogelijk is, en dat vond ik wel iets ook interessant, is dat die ransomware bendes, die zijn ontzettend goed in precies weten wie ze moeten treffen en dan vervolgens het losgeld daarop afstemmen. En daarbij wordt dus wel gekeken naar verzekeringen. Dus dat telt wel mee. Dus stel dat jij dat jouw bedrijf getroffen wordt, dan hebben die bendes, die hebben al lang en breed door van zo hoog is jouw verzekering, zoveel kun jij vergoed krijgen voor je losgeld. Nou, dan gaan wij daar net iets onder zitten of precies op dat bedrag. We gaan niet 10 miljoen
gewoon heel dossier klaar liggen voordat ze die aanvoering
hebben. Ja, precies. En er is dus niet duidelijk of dat misschien invloed zou kunnen hebben op of jij wel of niet getroffen wordt of niet. Dat zou dus wel kunnen, dat je eerder achter zo'n bedrijf aangaat.
Ja, het is een soort selection bias in de aanvaller.
Ja, een beetje wel, ja. Ja. Maar goed, dat vond ik dus interessante dingen om te leren in dit proces.
Kunnen ze ook zien wie er verzekerd zijn en daar op toespitsen?
Dat is dus een hele interessante. In normale kidnapverzekeringen, bijvoorbeeld stel dat jij een
ik vind dat al een hele gekke woordsamenvoeging. Normale kidnapverzekeringen.
Ja, maar die bestaan natuurlijk al wel.
Maar het feit dat ze bestaan vind ik wel abnormaal.
Ja, klopt. Maar stel dat jij een rederij hebt of zo en je stuurt schepen langs de horen van Afrika, ja, dan heb je daar waarschijnlijk een kidnapverzekering voor. Alleen, daar is het devies altijd geweest. Van dat houden we stil. Daar zitten hele strenge geheimhoudingsverklaringen binnen en je mag dat eigenlijk niet naar buiten brengen, want op het moment dat je dat doet, dan word je een gewilder target. Bij ransomwareverzekeringen zou dat in principe ook moeten gelden, en dat staat ook wel eens in polissen, alleen, ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Want iemand die in jouw systeem zit, die gaat eerst een paar maandjes onderzoek doen, en die vindt dan allemaal documenten, waaronder jouw verzekeringspolis, en voilà, dan weet je van, oké, die hebben een verzekering. Dus die geheimhoudingsverklaringen, die hebben helemaal niet zo heel veel nut. En aan de andere kant zie je ook wel dat er verzekeringsmaatschappijen worden aangevallen door criminelen. En dan wordt er dus naar buiten gehaald van wie heeft er allemaal een verzekering. En dan heb je potentiële doelwitten bij. Dus dat hele idee van moet je dat stilhouden, dat was ook altijd een discussie. Maar dat is dus gewoon compleet irrelevant hierin.
Ja, valt niet stil te houden.
Nee.
En er komt even een heel gek zijspoor. We hebben het over dit soort verzekering. Weet je of die dingen ook al bestaan meer op persoonlijk niveau? Wat hebben we over fraude en scamming en dat soort dingen. Ik heb heel toevallig deze week, kwam een familielid naar mij toe die heel triest in een WhatsApp-fraude is getrapt. Bekend met, ik heb een nieuw nummer, dit en dat, geldnood, zo'n verhaal. Maar nu heb je het over verzekering. Heb je enig idee of daar? Want ik merk nu wel, je kan bij de politie aankloppen. Die zegt natuurlijk van ja, doe maar aangifte, maar we gaan waarschijnlijk niks meer doen. De bank zegt, we kunnen er ook niks aan doen. Je bent wel de sjaak. Bestaat daar iets al tegen?
Ik heb eind 2019 heb ik daar ook wel eens een verhaal van gemaakt van hoe zit het nou eigenlijk met cyberverzekeringen? Want die werden voor consumenten toen ook steeds bekender in ieder geval. Er waren steeds meer bedrijven die stapten daarin. Die gingen daar ook onderzoek naar doen. En dan kun je als persoon kun je een cyberverzekering afsluiten. Maar in de praktijk heeft dat niet zo heel veel zin, omdat de schade die jij persoonlijk leidt daaraan, die niet door jou toedoen komt, bijvoorbeeld door ransomware of weet ik veel wat, als je computer kapot is en je moet die vervangen, zoals bij een bedrijf, die moet echt een hele IT-infrastructuur veranderen, dat kost gewoon harde centen. En dat losgeld is dan een onderdeel van een heel grote schadepost in totaal. Voor consumenten die inderdaad getroffen worden of door ransomware of door inderdaad vriend- en noodfraude of zo, dan is dat de schade. En dat vergoeden verzekeraars dus in de praktijk niet echt heel veel. Want dan is het van ja, dan had je maar moeten opletten.
Ja, precies.
Vriend- en noodfraude was overigens toen ik dat bekeek niet zo heel groot nog. Dat was nog niet zo. Dat is echt tijdens corona echt geëxplodeerd. Dus ik weet niet hoe dat specifiek daarmee zit. Ik weet dat er toen wel allemaal clausules waren voor ransomware, maar niet specifiek voor phishing aanvallen of zo. Maar goed, die polissen die doen natuurlijk veel meer. Die zorgen ook dat als jij getroffen wordt, dat er dan iemand, dat je iemand kunt bellen en zegt van, wat moet ik doen? En als jij getroffen wordt door ransomware, dan kun je aan diegene vragen van, ja, is dat nou slim om te betalen, ja of nee? Maar goed, dat is ransomware is voor consumenten natuurlijk ook helemaal geen probleem meer. Dat komt vrijwel nooit meer voor.
Ja, dus niet boeiend meer.
Dus ze zijn er inderdaad wel. Je kunt naar een Achmea toe en dan als consument zoiets nemen. Maar in de praktijk heb je daar niet zo heel veel aan.
Oké, nou, je hoort het hier. Gewoon niet op gekke linkjes klikken. Geen nieuwe mensen met telefoon of WhatsApp vertrouwen. Want je kan er toch naar je terugkijken, ook niet met een verzekering.
Nee, eigenlijk niet.
Arnoud.
Ja, bij deze is Arnouds boekenclub weer eens geopend. Want ik heb weer eens een paar boeken gelezen waar ik dan graag over vertel.
Kom maar door.
Ja, ik heb er twee deze keer. Eentje in het Engels, eentje in het Nederlands. Laat ik in het Engels beginnen. Er is 1-2 maanden geleden een boek verschenen over de ontwikkeling van Android. Dat heeft natuurlijk mijn interesse.
Ik heb het gelezen. Ik dacht dat je die ging zeggen.
Van Chad Haas. Als je bekend bent met de Android Developer Backstage podcast, dan is dat ook een naam die je zou kennen, want daar zit hij ook in. Dat is de podcast van Google, die gaat over Android ontwikkeling. En het boek gaat eigenlijk daar ook over, maar jij hebt het dus ook gelezen, Wout.
Zeker wel.
Ja, wat vond jij ervan?
Ik weet het niet goed. Ik vond het leuk om te lezen, maar ik zou het niet snel aan iemand aanraden.
Dat heb ik ook.
Ik ben een tweaker en ik heb een Android-telefoon en ik vind dit helemaal interessant en zo. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, wat is dit? Saai. Waar gaat het nou over? Ja, je moet wel heel erg Android en de geschiedenis van interessant vinden en de technische kant interessant vinden. Het is wel een soort perfect storm van gekke overlappende interesses die dit een leuk boek maken. Maar bij mij klopte dat wel. Dus ik vond het wel leuk. Ik vind het leuk geschreven. Maar ik zou niet zo snel, natuurlijk wel eens aan het eind van het jaar tweakers, dat we zo'n gift guide doen of zo met boekentips. Ja, voor ons publiek misschien wel. Ja, maar het is niet meteen een aanrader. Maar ik vond het leuk om te lezen.
Heb je er wat van geleerd wat je nog niet wist? Of nee, eerder gezegd, wat heb je ervan geleerd?
Nee, ja, volgende keer dat we op een borrel staan, dan kunnen Arnoud en ik misschien een paar feitjes over de Android-ontwikkeling geven. Wist je dat toen eigenlijk? Dat eigenlijk het hele Android-team aan BIOS heeft gewerkt vroeger. Ja. Want die kwamen allemaal bij Bee vandaan of bij Microsoft. Toffe feitjes, hè? I know. Maar
zeker.
Nee, het is niet alsof je er echt heel veel van leert. Het is een beetje chronologie.
Ja, ik vond ook een beetje, want in het begin van het boek schreef je echt expliciet op van dit is een boek voor iedereen. Ik probeer het zo toegankelijk mogelijk te schrijven.
Nou, en voor ik het wist,
zat ik te lezen over garbage collection in Android. En toen dacht ik, nou, ja, dat, daar heb je
het
behoorlijke
woordboek. Het is ook een programmeur die het geschreven heeft. Dus misschien dacht hij dat hij het heel erg toegankelijk deed voor zijn eigen doen. Maar ja.
Ja, ik vind het ook bijzonder vermakelijk. En als het dus in je interessegebied ligt, weet dat het er is en dat, dat je het kan
het
kopen.
Boek heet?
Lezen. Androids.
Dat zou je niet verwachten.
Ja.
Gewoon een boek over Android. Heet Androids.
Androids van Chad Haas. En het andere boek is Nederlands. En daarvan vond ik, ik Wacht, even terug. In de herfstvakantie ging ik naar het IJzinga Planetarium in Franeker met mijn zoon van 12. Echt heel cool. En toen we daarheen gingen, toen ik dat aan het voorbereiden was, dacht ik, ik zou wel eigenlijk wat meer van tevoren al willen weten over die man. Eens kijken of ik een biografie kan vinden. Die was er niet. Er was geen biografie over IJzer IJzinga. Vond ik een beetje gek. Maar nu zie je wel.
Die heb jij nu geschreven?
Nee, ik heb niet geschreven.
Ik wou zeggen, dat klopt het wel. Ja.
Nee, zo snel. Want ik had over de herfstvakantie, dus een paar weken geleden. Dus nee, zo snel kan je niet schrijven.
Ik weet hoe snel jij kan werken.
Dank voor het compliment. Maar nee, dit was Arjen Dijkstra. Komt uit Groningen, als ik het wel heb. Die heeft er iets langer dan 2 weken aan gewerkt. En een hele mooie biografie samengesteld. De Hemelbouwer. En wat ik zo leuk vind eraan, want voor wie het niet helemaal kent.
Heel veel door. Je kon geen biografie van hem vinden, zei je toch?
Nee, maar vervolgens kwam ik dus ergens tegen dat er een biografie aankwam. Dus nadat ik er ben geweest, is die uitgekomen. Ik heb hem inmiddels al wel gelezen. Ik heb hem echt binnen 1 adem heb ik hem uitgelezen. Ik vond het echt heel leuk. Maar voor wie het niet helemaal iets zegt, hij heeft dus in zijn woonkamer in Franeker in 1775 om en nabij een planetarium gebouwd. Dat is een werkend planetarium. Als een klok werkt dat dus, mechanisch. Ze moeten gewichten naar beneden trekken af en toe. En dan draaien de planeten rond langs zijn plafond. En er zijn nog allemaal andere metertjes voor zonsopkomsten, maansopkomsten, van alles en nog wat. En ik vond het al een beetje nerdy, maar dat vond die auteur dus ook. Die gebruikte het woord nerd echt 1 keer of 4 in het boek om aan te geven hoe die IJzinga eigenlijk zag. Hij was echt heel, het was echt een tweaker avant la lettre, zeg maar. Ik vond het echt heel leuk. Hele vindingrijke, hele creatieve man zoals hij die dingen heeft opgelost. Dus ja, ook dat, en dat is een veel toegankelijker boek, Wout. Dat kan je echt aan iedereen aanraden. Iedereen kan het lezen. Je moet wel weten wat de planeten zijn, maar voor de rest is er weinig voorkennis.
Ik denk dat veel mensen die drempel nog wel overheen komen. Hey Arnoud,
ja.
Hoe heb jij die boeken gelezen?
Die heb ik gelezen op mijn schitterende 10 jaar oude Amazon Kindle.
Kijk, bam, brug. Want ik was op, natuurlijk een paar keer in de podcast niet bij, maar was op vakantie. En dat blijkt dat ik allemaal technieuws gemist heb. En dat komt dan nu met een soort boemerang af en toe terug als iemand dan iets op Twitter zegt. Zo van, oh, dat weet iedereen toch. Dus ik zag opeens gisteren dat er een nieuwe Kindle is aangekondigd. Wist ik veel, ook al ergens in september. Maar het bijzondere daar vind ik aan, dat eigenlijk vond ik de Kindle-ontwikkeling echt best wel stilstaan. Ik bedoel, het is altijd, ja, een refresh en dan zit er een extra ledje achter het scherm. Of het is heel, als je ziet hoe de ontwikkeling gaat in bijna elke consumenten-elektronica sector. En elke productgroep, dan gaat dat heel snel. En echt Kindle staan gewoon stil, eigenlijk. Dus ik heb altijd zoiets gehad van, ik ben wel, ik heb een beetje het upgrade virus af en toe. Dan wil ik ook dingen, ik wil de nieuwe versie. Maar bij al die Kindles dacht ik elke keer, ja, het is gewoon een e-reader. Doet echt helemaal, ik heb echt gewoon, ja, ik heb gewoon die oude, is prima. Net zoals jij zegt, 10 jaar oude. Zeker. Dus toen zag ik dat ze de Kindle Paperwhite Special Edition hebben aangekondigd. En dat is daadwerkelijk, hebben ze gewoon een keer nieuwe dingen gedaan. Dus het formaat is aangepast. Hij is groter. Dat vind ik heel fijn. Want je had altijd zo'n hele grote. Dat is dan of het kleine formaat, maar niks ertussenin. Dus je hebt een wat groter scherm. Die oude Kindle van mij is wel wat traag ook. Ook met page turns en zo. Er zit een nieuwe sok in. Maar dingen als USB-C. Oeh. Dit is een van de laatste apparaten in mijn huishouden waarvoor ik nog een micro-USB-kabels moet laten rondslingeren. Of beter nog, geen kabel. Die Special Edition heeft gewoon Qi charging. Die kan ook gewoon op je nachtkastje gewoon een wireless charging matje leggen. En dan heb je gewoon altijd een volle Kindle. Dus mijn eerste impuls was, ik ga hem bestellen. En mijn tweede impuls was, oh nee, mijn omgeving wordt altijd boos als ik in oktober, november, december dingen bestel, want dan blijft er niks over Sinterklaas en Kerst. Dan heb ik alles weer gekocht wat ik wil hebben. Dus ik heb heel erg netjes niks gedaan. Maar
je moet ook de Black Friday deals even afwachten.
Ja, maar dit ding komt 2e week november op de markt. Dus ik verwacht niet dat ze dan 1,5 week later hem in de aanbieding gooien. Ja.
Een bundeltje met een PlayStation erbij.
Moet je op.
Ja,
waarschijnlijk wel. Dus ik wacht even tot 2. Maar dit is voor mij echt, ja, dit is voor mij de meest vernieuwende Kindle in jaren. En ik denk dat ik wel, ik ga me er wel aan wagen, denk ik. Al is het maar dat ik gewoon weer een micro-USB-apparaat mijn huis uit kan gooien.
Vind je dat niet altijd heel frustrerend? Ik vind dat met e-readers namelijk heel frustrerend dat er heel veel nieuwe komen. Alleen, ik kan dat gewoon niet voor mezelf verantwoorden om een nieuwe te kopen. Met telefoons, daar kan ik dat nog wel. En met consoles en weet ik veel. Maar met e-readers is echt van, die van mij die werkt gewoon. En ja, die volgende is een beetje beter.
Ik geef die van mij dan gewoon als cadeau door aan iemand anders. Dus dan die nog geen e-reader heeft. En ik moet zeggen, dus als het ook alleen maar, als je aan de buitenkant niks zou zien, maar ja, het klinkt echt heel erg stom, maar het feit dat die draadloos kan laden en eventueel als ik een kabeltje moet gebruiken USB-C heeft, dat vind ik al een soort, ja, ik zeg het nu hardop, denk ik, misschien valt het wel mee, maar vind ik wel gewoon een soort winst. Ik vind het een fijn idee, gewoon, ik heb zo'n draadloos laadding op het nachtkastje, leg ik dat ding er bovenop, kan ik weer zo'n stekkerblok weghalen. Als ik op reis ben, hoef ik niet weer een extra kabeltje mee te nemen. Daarom zeg ik dit. Ik zeg niet dat het een revolutionaire nieuwe versie is, maar voor Kindle-begrippen.
Hoe lang ga jij op vakantie dat je je Kindle moet opladen op vakantie?
Nou ja,
als het is, gaan die batterijen wel achteruit hoor, bij mij ook. Wow.
Ik heb wel vaak standaard wifi aanstaan voor als ik wil synken en zo. Want dat kun je elke keer uitzetten, maar daar vind ik hem dus te traag voor. Want als ik dan op het menu klik, moet je wachten en dan zeg maar echt sync aan uitzetten, is zo 20 seconden werk op zo'n oude Kindle. En daar heb ik dan geen zin in. Dus, maar als ik 3 weken op vakantie ga en ik lees elke avond in bed en af en toe dingen synken, nou, dan wil ik misschien wel een keertje bijladen.
Ja, ik laat hem echt eens in de 2 maanden op, denk ik. Echt bijna nooit.
Jij gaat nog lekker door met je 10 jaar.
Ik moet altijd weer die micro-USB-kabel ergens onderuit uit de la vandaan vissen.
Ja, precies. Maar ik moet echt zeggen, ik denk dat als dit ding weg is, ben ik denk ik een USB-C-huishouden. Dan is er weinig.
Ik heb dus echt nog best wel veel in mijn huis wat gewoon micro-USB is. Ja, ik misschien upgrade ik niet genoeg. Maar
mijn QCY-oordopjes moet ik nog steeds opladen in een doosje die met een micro-USB zit.
Mijn wireless earbuds. Nee, ik ben ook nog niet helemaal.
PlayStation 4 controllers. Oh nee, wacht.
Oké, maar dit, misschien is dat onderwerp voor een andere keer. Kijken wanneer we echt de micro-USB kunnen afschaffen en we eindelijk allemaal over zijn. Facebook. Het is volgens mij niet heel erg leuk om Mark Zuckerberg te zijn. Ja, of hij trekt zich er helemaal niks van aan, dat zou ook kunnen. Maar hij zegt dat hij het helemaal niet fijn vindt dat mensen zo over zijn bedrijf praten. Want het is eigenlijk een heel erg leuk en lief bedrijf wat de wereld beter wil maken.
Maar dit is toch gewoon een classic, he cried all the way to the bank.
He did cry all the way to the bank.
Rijkste man ter wereld klaagt over dat mensen hem niet leuk vinden. Ja, okay.
Maar er zijn nu een paar dingen die bij elkaar komen en dingen die op elkaar inhaken. Maar Thijs, als je het nu moet samenvatten, wat is er op dit moment mis met Facebook?
Ja, nou, Thijs.
Nou, oké. Okay. Het begon allemaal in 2004 of zo.
Toen het opgericht werd.
Even een korte recap van wat er nou is gebeurd. Want als je dit weekend iets nieuws wat minder hebt gevolgd, dan heb je het misschien wel compleet gemist. De afgelopen weken zijn er mondjesmaat steeds meer documenten naar buiten gekomen over Facebook en de interne werking. En aanvankelijk gebeurde dat door een klokkenluidster die bij Facebook werkte en die had documenten gegeven aan de Wall Street Journal was het. En daaruit bleek dat Facebook, daarin stelden ze eigenlijk Facebook verkiest groei boven eigenlijk alles. En later heeft zij meer van die documenten, die heeft zij aan een Amerikaanse onderzoekscommissie gegeven, de SEC. En vervolgens zijn die documenten ook weer aan een heleboel media gegeven. Dus de New York Times, de Washington Post, Bloomberg. En die zijn daar allemaal in gaan grasduinen. En daar komen nu al een weekend lang, nou, tientallen, misschien wel honderden verhalen uit over hoe het met Facebook intern gaat. En daar komen eigenlijk ruwweg 3 grote problemen naar voren. En de eerste is, zoals ik net al een beetje zei, Facebook laat alles wijken voor groei. Groei gaat boven alles bij Facebook. Er moeten meer nieuwe gebruikers komen. Oude gebruikers moeten langer blijven. Die moeten meer engagement met het platform. De gebruikers moeten jonger zijn. Alles draait om groei, 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 groei. En mede daardoor ontstaat er een tweede probleem. En dat is eigenlijk dat Facebook zo groot en megalomaan is geworden. Dat is een monster geworden dat eigenlijk niet meer te bedwingen is. En dat levert ook allemaal problemen op. Onder andere in contentmoderatie en hoe mensen zich voelen met het platform. En Facebook is eigenlijk, kan daar niet echt iets mee aan doen. Heeft ook deels te maken met het feit dat Zuckerberg zelf nog steeds de alleenheerser is op dat platform. En heel vaak gewoon eigenlijk de enige is die dan iets daarover te vinden heeft. En het derde probleem dat er eigenlijk is, heeft een beetje te maken met die andere, maar dat is dat Facebook al deze dingen al wist. Die al medewerkers die trekken intern al jaren aan de bel, overal en tot aan het hoogste niveau en toe, tot aan een Sheryl Sandberg en een Mark Zuckerberg en toe, die weten allemaal precies wat er mis is, maar krijgen het gewoon niet voor elkaar om Facebook eigenlijk weer op de rails te krijgen.
Maar willen ze het? Weten we dat? Komt dat naar voren? Wil Zuckerberg meer geven om de gebruikers en minder om groei en dat soort dingen.
Ja, nou ja, een paar jaar geleden toen heeft Facebook heel duidelijk een beetje de switch gemaakt naar, hoe noemen ze dat, MSI. Was dat ook weer voor Meaningful Social Interactions? Dat is een key metric geworden. En dat betekent eigenlijk dat ze zeiden van, vroeger was op het platform was alles, was clickbait scoorde. En dus ging het algoritme daar automatisch in mee. En dat betekende ook dat berichten waar je boos over werd waar je echt een heel sterke boze emotie bij voelt, dat die het beter deden. Maar goed, daar wordt niemand vrolijk van. Dus zei Facebook, we gaan ons vooral focussen op berichten van je vrienden, van je familie, waar je vrolijk van wordt. Dus goed nieuws eigenlijk. Alleen, ja, dus dat is wat ze in ieder geval naar buiten toe willen. Alleen het probleem is nu dus van, dat lukt ze nog steeds niet. Mede doordat het dus te groot is geworden en dat algoritme gewoon te ingewikkeld is geworden. En er zijn het probleem ook een beetje is van al deze verhalen, er zijn er zoveel. En Arnoud, correct me if I'm wrong, maar ik heb nergens echt een verhaal gezien waarvan ik echt dacht van, dat is schokkend. Dat is niet een onthulling zoals destijds Cambridge Analytica. Echt een onthulling was van, dat was één verhaal en dat ging heel hard. Het waren allemaal kleine verhaaltjes. Death by a thousand cuts is het eigenlijk voor Facebook.
Maar het is eigenlijk gewoon een bevestiging van wat, denk ik, een beetje in onze cirkels van mensen die dit wat meer volgen misschien al. Hè? Het sentiment wat al mee speelde. Facebook is evil. Facebook is niet een heel erg charmant bedrijf. Facebook draait vooral om geld, niet om mensen. Dat klinkt vooral als allemaal inkijkers die eigenlijk een bestaand beeld al bevestigen.
Ja, wij hadden het hier intern ook op de redactie over. Op maandag toen dachten we van ja, dit speelt nu. Wat moeten we hiermee? Want we houden ervan om graag achtergronden te maken bij het nieuws. Welke achtergrond kunnen we hier nou aan geven? Wat is er nou echt uit dat nieuws gekomen, uit die document gekomen, wat echt nieuwswaardig is? En dat lukte eigenlijk niet. Iemand zei ook heel duidelijk van, er staat niks in wat we echt nog niet wisten. Ja, hele kleine verhaaltjes. Bijvoorbeeld, er was één voorbeeld wat ik voorbij zag komen van in Vietnam. Daar heeft Facebook op een gegeven moment, daar hadden ze een paar dissidenten op het platform. En toen zei de Vietnamese overheid van, die moet jij eraf gooien, anders blokkeren we Facebook in heel Vietnam. En in Vietnam is Facebook heel groot, iedereen gebruikt dat daar. En toen hebben ze gezegd van, dat gaan we niet doen. Want de groei is belangrijker dan de waarde van vrij internet en weet ik veel wat voor Facebook. Dat soort verhaaltjes kwamen naar buiten. Maar dat ook, ja, dat zijn op zich wel nieuwswaardige dingen, maar niet echt zo. Dat is niet zo schokkend dat we dat niet al 100 keer eerder hebben gehoord.
Hey, ik schets net iets dat in onze bubbel misschien een niet zo positief beeld van Facebook is. A, klopt dat bij jullie? En B, hebben jullie het idee dat misschien bij de meer mainstream Nederlanders om jullie heen, dat hetzelfde is? Of is dat vooral toch echt een tech dingetje?
Ik denk dat er heel veel gradaties zijn daarin. Want ook al binnen in mijn bubbel dan de mensen die wel tech-savvy zijn, alleen daarin heb je al verschillende mensen. Bijvoorbeeld de mensen die kosten wat kost niets meer met Facebook te maken willen hebben, die heb je. Maar je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, alle dingen die we Facebook verwijten, kun je eigenlijk elke grote multinational in de tech-wereld wel verwijten. En dus vind ik het niet zo'n probleem. En dus hou ik mijn Oculus-account gewoon actief en vind ik het allemaal niet zo'n probleem. Buiten de tech heb je denk ik mensen die van dit soort dingen hebben gehoord en ook zoiets. En sowieso al, hè, ik merk bijvoorbeeld dat voor heel veel mensen Facebook gewoon een best wel verouderd vehikel is. Facebook is meer de plek die je helpt inloggen voor sommige mensen op heel veel plekken dan dat het nog echt een plek is waar je heel veel mensen deelt. Tenzij je tante bent en aan je hele familie allerlei dingen over je leven wil vertellen. Ik denk dat dat voor mensen een heel herkenbaar beeld is van Facebook zelf. Ja, en dan heb je nog gewoon de mensen die inderdaad wel gewoon nog steeds gebruik maken van Facebook. Maar ik heb wel het idee dat gewoon qua populariteit ook dingen als Snapchat en Instagram al vele malen belangrijker zijn dan Facebook zelf als het gaat om het uitwisselen van informatie naar je vrienden toe.
En dan heb je waarschijnlijk nog de mensen die zeggen, ja, ik ga echt niet op Facebook. Dat is een heel slecht bedrijf. Ik zit lekker op Instagram en ik WhatsApp met mijn vrienden.
Ja. Nee, maar dat bedoel ik. Heel veel mensen doorzien überhaupt niet dat dus hetzelfde is.
Ja. Ik denk puur anekdotisch ook een beetje. Dat ik kan dit niet echt staven. Want weet je, wij kunnen hier ook wel gaan zeggen van, Facebook is op sterven na dood na dit nieuws. Maar ze hebben nog steeds 3,5 miljard gebruikers of zo. Dus ja, hoe de fuck ben ik om dan te zeggen dat het niet goed gaat met het bedrijf? Anekdotisch denk ik altijd een beetje, heb ik altijd het gevoel gehad dat inderdaad wat Jur zegt van veel van die problemen met Facebook, die zitten bij veel andere techbedrijven. Maar dat is bij Facebook wel veel erger. Maar Andere techbedrijven leveren daar in ieder geval nog toffe producten voor terug. Als je naar Google kijkt, daarvan kun je inderdaad heel veel aan te merken hebben op contentmoderatie van YouTube. Maar YouTube heeft wel heel veel vette creators waar je op zit en waar je echt graag mee engageert. En als je naar de zoekmachines van Google kijkt of bijvoorbeeld de Maps producten, dan je kunt zeggen van Google van die hebben privacy niet op orde, maar je krijgt wel een steengoede zoekmachine en de Maps app is nog steeds de beste die er is. Dat zou ik wel weer vooraf worden gemaakt, maar in ieder geval één van de beste. En dat is met alles zo wat Google maakt. Dat zijn gewoon goede producten in principe. Je kunt daar veel op aandingen. Maar, en dat is hetzelfde met Apple bijvoorbeeld ook. En Snapchat, daarvan kun je ook van wat vinden, hoe dom het allemaal is. En TikTok is inderdaad is van de Chinese overheid, dat is niet goed. Maar ja, je krijgt wel een heel verslavend en leuk sociaal medium terug.
En jouw en punt Facebook, is, Facebook levert je niks.
Nee, wie is er nou echt blij om Facebook? Wie zegt er nou, ja, Facebook vind ik leuk om op te zetten. Je vindt Facebook belangrijk om op te zetten, omdat je wil weten hoe het is met iedereen. Maar je doet dat niet voor je lol.
Nee, daarom zit je niet op Facebook. Je zit op Facebook omdat je Instagram en Oculus gebruikt. Ja, en daarom zit je op Facebook.
Ja, maar dat idee heb ik echt een beetje, dat niemand het echt leuk vindt om op Facebook te
Facebook
zitten.
Facebook zelf open ik, moet. Denk ik, eens per maand en dan heb ik 80 of 100 notificaties die ik dan
niet
bekijk.
Dat is heel erg triest, want bij mij zijn het dan voor 90% allemaal vriendschaps aanraders. Oh, hey, misschien moet je allemaal mensen die ik niet ken, maar dat klinkt echt mij als Facebook van alsjeblieft, engageer nou met dit platform. Ja. We stouwen het allemaal bij je naar binnen. En ik had, nope.
Ja. Nee, Facebook vindt dat je niet genoeg vrienden hebt, Wout, dat is het.
Ah, dat is
maar het, wat ook wel belangrijk is, dit hele probleem met Facebook van de afgelopen weken, dat begon eigenlijk allemaal met één onderzoek. Waaruit zou blijken, Facebook doet heel veel intern onderzoek onder zijn gebruikers en doet ook goed onderzoek. Hè. Binnen de industrie is dat echt degelijk onderzoek. En daaruit zou blijken dat zeker voor jonge meisjes, maar ook voor andere jongeren, dat Instagram echt helemaal geen leuk platform is. Die krijgen daar heel veel slecht zelfbeeld issues van. En dat is slecht voor hun mentale gezondheid. Weet je wel, die jacht naar likes. En als jij op een foto niet genoeg likes krijgt, dan word je daar depressief van en zo. En dat probeerde Facebook allemaal onder de pet te houden. Dus het begon eigenlijk al met zeggen van Facebook maakt eigenlijk een niet leuk product waar mensen ongelukkig van worden. Daar begon het probleem mee. Dat zegt maar eigenlijk al wel genoeg, denk ik.
Als jullie nu Facebook zeggen en denken aan Facebook, hebben jullie het dan over het bedrijf en al de producten? Of het product Facebook.com? Want ik merk wat Jur zegt. Ik kom vrij weinig op de site Facebook.com. En dat is inderdaad waar je af en toe nog een tante wat ziet posten. En nog iemand met wie je ooit gestudeerd hebt. En ik vind het geen leuk product. Maar WhatsApp, wat ook van Facebook is, daar heb ik een heel andere relatie mee. Een heel ander gevoel bij. En Instagram, alhoewel je kan zeggen dat ik inderdaad denk ik voor bepaalde groepen daar misschien dat ook negatieve effecten kan hebben. Ik heb niet zo'n relatie met Instagram. Ik vind het juist heel leuk om bepaalde onderwerpen gewoon lekker te scrollen en accounts te volgen. Dus ergens weet ik dat het allemaal van hetzelfde bedrijf is. Dat bedrijf waar ik ook wel problemen heb hoe ze keuzes maken. En ze zeggen, netjes staat tegenwoordig Instagram bij Facebook en WhatsApp bij Facebook. Zijn er heel duidelijk over. Maar het, voor mij voelen dat nog steeds als losse dingen. Ja. Is dat bij jullie ook zo?
Nou, ik ken best wel veel mensen die inmiddels hun aanwezigheid op het platform Facebook hebben verwijderd. Die hebben daar geen pagina meer. Zijn daar niet meer vindbaar in die zin. Maar nog steeds, op de manieren die jij nu schetst, wel verbonden zijn met Facebook. Ik ken maar een paar mensen die echt pertinent weigeren om Facebook-diensten te gebruiken. Daar dus ook niet op zitten. En nou ja, in dit geval dan dus ook alleen via Signal of Telegram. Kun je ook wel over discussiëren of dat dan veel beter is. Maar in ieder geval op andere manieren bereikbaar zijn. Maar dat zijn er dan weer niet heel veel.
Maar daarom zie je dus dat die overname van WhatsApp en zo'n gouden zet was destijds voor Facebook. Want ik heb zoiets, dat vind ik wel een fijne product. Maar nog blijf ik in de Facebook-family. En nog hebben ze een account van mij. Terwijl ik eigenlijk zou ik veel liever willen dat Instagram en WhatsApp onafhankelijke bedrijven waren. Want dan had ik dus nu de koord kunnen losknippen tussen mij en Facebook.
Als Facebook ooit verplicht wordt om inderdaad opgebroken te worden en dat het allemaal weer aparte brokjes worden, dan is het platform klaar natuurlijk.
Ja, Arnoud, ik zie jou een paar keer in beweging maken richting de microfoon.
Nee, ik vroeg me af, want je had het over het koord willen doorknippen, maar kun je überhaupt zonder iets als WhatsApp, als in, je kan zeggen, ik zit er niet meer op, maar zoveel van het maatschappelijk leven in Nederland speelt zich af in WhatsApp. Allemaal groepjes voor sporten, scholen, met vrienden, alles gebeurt daar. Dus ik heb het idee dat je, als je het zou willen, dat het niet eens kan om weg te gaan.
Ik denk, ik hoor ook de verhalen dat het vaak ingezet wordt voor meer dan echt persoonlijk contact. Want je zegt dat je het voor een school nodig hebt of zo. Nou, die ervaring heb ik niet, dat soort groepen.
De welbekende buurt-app. Er hangen in, in diverse gemeenten, hangen in allerlei wijken, hangen borden met hier is Buurtwatch actief. En dan staat zo'n letterlijk het WhatsApp-logootje staat daar dan bij. Wat zou wel zeggen als er iemand die niet pluis is door de wijk loopt, dan zitten allemaal mensen naar elkaar te appen van hey, er loopt iemand die niet pluis is door deze wijk.
Nou, we hebben ook wel een buurt-app. Of in ieder geval in het appartementencomplex waar ik woon. Die staat al wel standaard op mute.
Maar af en toe is op WhatsApp.
Maar dat is wel inderdaad, als iemand dan om 10 uur 's avonds zit te boren, dan gaat er wel een berichtje overheen van kap er eens mee. Dus inderdaad. Ga je hele wijk overkrijgen op Signal?
Ik denk persoonlijk wel dat WhatsApp in deze wel inderdaad in de discussie van hoe doet Facebook het, dat wel een beetje de buitenligger is. Dat klopt. Het gaat voornamelijk over Facebook zelf en dat is het ook een beetje. Hè? Wij zeggen natuurlijk hier wel, we kunnen heel mooi zeggen hoe weinig we Facebook gebruiken, hoe onbelangrijk het is. Verkijk je dan niet op hoe die 3,5 miljard gebruikers, hoeveel die het gebruiken. Voor mensen in Vietnam is Facebook internet. Dat is gewoon synoniem aan elkaar. En verkijk je dan niet op hoe belangrijk het daar nog steeds is voor je sociale contacten. WhatsApp is hier een belangrijk ding, maar ja, buiten Europa volgens mij niet echt. Of in ieder geval
er zijn wel wat
landen. Maar
zo'n kaart gezien met welke messenger het grootst is. En dan zie je...
Inderdaad. Maar ik wil maar zeggen voor Facebook zelf en de problemen waar ze nu over gaan, is het wel echt, is Facebook het platform wel echt het problematische. Dat klopt. En dat het met WhatsApp in veel mindere mate in ieder geval.
Nou ja, het punt is ook dat ze daar heel weinig aan kunnen doen. Je hebt een soort rapporteerfunctie in WhatsApp. Maar de hoeveelheid bende die daar overheen gaat, waarvan je eigenlijk zou willen dat het niet gebeurt op je platform, ja, dat is natuurlijk wel heel groot. En er zijn ook voorbeelden bekend in India dat er letterlijk mensen gelyncht zijn. Klinkt als iets van anderhalve eeuw geleden of meer. Maar dat er mensen gelyncht zijn vanwege desinformatie die via WhatsApp werd verspreid. Ja. En in Nederland gebeurde dan niet in die mate, maar we hebben natuurlijk wel heel veel mensen die dingen doorsturen via WhatsApp die niet kloppen en zo proberen onder moderatie uit te komen.
En die India-situatie geeft denk ik ook wel, dat is een illustrerend voorbeeld van hoe Facebook hiermee worstelt, want op een gegeven moment, ik weet nog dat het inderdaad een jaar of anderhalf, twee geleden naar buiten kwam en dat Facebook toen dacht van, oh ja, shit, hier moeten we wel iets aan doen. Maar Facebook is, wat ik dus zeg, van zo groot en zo ingewikkeld geworden, dat ze kunnen daar niks aan doen. Dus wat ze toen gedaan hebben, is dat als jij een bericht 5 keer forwardt naar iemand, dan staat er, dan mag dat niet of zo. Dat wordt gelokt op maximaal 5 keer. En dan staat erbij van, dit bericht is vaak geforward naar iemand en dat zou dan moeten helpen. Maar dat zijn niet eens pleisters op wonden. Dat zijn, ik weet niet wat het zijn, maar plakbandjes. Dit is gewoon, dat is zo weinig invloedrijk wat ze daarmee proberen. Terwijl, en dit is met alle problemen die ze hebben. Bijvoorbeeld ook dat algoritme dat natuurlijk al jarenlang een probleem is, maar waarvan nu echt duidelijk wordt van de dingen die daardoor naar boven komen en hoe problematisch dat die zijn. Facebook probeert die elke keer met een klein beetje aan de knoppen te draaien, een klein beetje hier, klein beetje daar, dit een beetje omhoog en omlaag. En eigenlijk moet gewoon dat hele algoritme compleet op de schop. Maar ja, dat kun je natuurlijk ook niet zomaar doen. Dus, en daar zitten zij een beetje in vast, in dat probleem. Dat zij elke
maar
keer
ik moet wel zeggen, wat mij opvalt, en als het niet zo is, moet je het zeggen. Ik proef bij jou ook wel bijna medelijden. Of het is een soort begrip. Of ja, ze hebben het zo moeilijk en het is zo zwaar.
Nee,
en
helemaal niet.
Oké, dan.
Het feit dat Facebook altijd al op groei heeft ingezet, is natuurlijk ook, ja, je kunt, weet je, dat begon destijds inderdaad met harde groei. En dat is prima als je inderdaad zo'n startup bent en je moet veel venture capital binnenhalen. Maar op een gegeven moment dan moet er een omslagpunt in je bedrijf komen, denk ik. Dat je op andere dingen moet gaan focussen. En dat is gewoon nooit gebeurd, denk ik.
Ja, dat je een beetje maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen, omdat je eenmaal een heel groot platform bent.
Ik moet eerlijk zeggen, daar is vanuit mijn computerkamertje hier heel makkelijk lullen. want ik ben niet Mark Zuckerberg, dus ja, dat is simpel gezegd, maar je ziet wel dat daar echt wel het probleem van Facebook heeft gelegen altijd.
Reageren ze nu op die onthulling, hè, die nu sinds het klokkenluiderverhaal, en hoe is de reactie van Facebook hierop?
Als door een wesp gestoken eigenlijk, hè? Ze zijn sowieso niet blij natuurlijk, maar je ziet dat ze echt proberen om die klokkenluider die nu naar buiten is gekomen, om die een paar weken geleden probeerden ze die echt heel persoonlijk echt af te maken. Dat ze echt zeiden van, ah, maar die had geen invloed op het bedrijf. En in plaats van echt op de kritiek in te gaan, werd echt heel erg persoonlijk werd dat. En nu is het ook weer van, ja, dit is de media werken samen aan een hitjob tegen Facebook. En het is allemaal uit de context getrokken. En het is niet echt een beste reactie, vind ik. Verdient geen schoonheidsprijs.
Je zou toch denken dat ze met zo'n groot PR-apparaat en allemaal hele dure consultants, dat ze daar misschien wel wat verstandiger mee omgaan dan inderdaad mensen persoonlijk aanvallen en sowieso de aanval openen. Want ja, het komt niet echt aan volgens mij.
Nee, niet echt. Maar ja.
Hey, en er zijn er ook nog de geruchten dat, want we hadden het net even over de naam Facebook, dat Zuckerberg en co. ook van de naam Facebook af willen. In hoeverre moeten we dat hier aan linken?
Dat vind ik een hele moeilijke om te zeggen. Ik denk dat dat inderdaad wel meespeelt, dat de naam Facebook niet meer zo populair is. En dat dat zeker in de toekomst ook een probleem gaat zijn. Je ziet ook, deel van deze documenten was dat Facebook heel bang is dat jonge lezers weg gaan lopen. Die komen niet eens bij Facebook. Dus ja, dat zal een beetje een imago-ding zijn, ja. Maar het heeft ook weer heel erg te maken met het feit dat ze willen inzetten op die metaverse. Maar dat is eigenlijk weer een hele andere discussie. Dus een beetje moeilijk om dat te duiden of dat bij elkaar hoort.
Kom op, dat is een beetje Thijs. Kom op, hè? Nou.
Een hele... Wat? Ja, Arnoud wilde wel iets over zeggen.
Ja, nee, metaverse is allemaal heel leuk. Het is een leuke hype, weet je wel. We hebben het met blockchain gehad, we hebben het met cloud gehad 10 jaar geleden. Dan komt er zo'n nieuw buzzwoord en dan natuurlijk probeer je de aandacht te verleggen door je daarop te richten. En ik denk dat als Zuckerberg de keynote gaat doen...
Smoke and mirrors.
Nee, dat denk ik echt niet. Want dit is niet iets wat ze de afgelopen weken hebben bedacht van, oh, dat gaan we eens even doen. Dat is natuurlijk al heel lang in de pijplijn. En je moet dat ook zien in de context van, we hebben de hele mobiele revolutie gemist. En we denken dat dit de volgende mobiele revolutie gaat worden. Dus zetten we daar 100% op in. Want dat is net namelijk destijds.
Toen ze Oculus kochten, dachten ook mensen, waarom gaan zij VR-spelletjes maken, dit en dat?
Facebook is, ik denk dat je niet moet verkijken op hoe Facebook die boot heeft gemist van mobiele apparaten. En dat echt best wel funest is geweest voor dat bedrijf. Dat had heel anders kunnen lopen en had Facebook helemaal kapot kunnen maken. Of in ieder geval veel slechter kunnen aflopen. Daar hebben ze goed opgelost. Maar ik denk niet dat ze dat risico nog een keer gaan lopen. Dus nu zien ze inderdaad van die metaverse een ding. We zijn daar nu pionieren, dus daar gaan ze volop inzetten. En dat is denk ik inderdaad al met Oculus langer bezig. Dus ik denk echt niet dat dat zomaar is van, dus even een afleidingsmanoeuvre voor de shit van nu. Zeker nee, ook.
Maar het moment valt op, Thijs.
Ja, dat is het. Ja, ze zijn hier meer dan 8 jaar mee bezig. Hij had het 2 jaar terug kunnen aankondigen.
Groot
nu komt
nieuws,
hij
we gaan er 10 miljard in pompen. Dat maak je bekend. Het weekend na, de dagen na het weekend van al deze ophef. Ik bedoel, natuurlijk zijn ze er al langer mee bezig. Maar dit is gewoon een PR-team dat zoekt naar een iets positievere toon. Of hoe noem je dat? Ik spreek geen PR-taal, maar...
niet die funnel ingaan.
Ja, precies. En iets... Een spindokter die het allemaal mooi maakt, weet ik veel. Maar kom op, je kan dit niet loszien van elkaar.
Nee, ik denk dat je het niet los kunt zien. Maar je moet het ook niet zien als alleen maar een maskerade of zo.
Nee,
dat
hele Metaverse-verhaal, ik denk dat ze daar echt wel dik op inzetten. Dat ze daarin geloven ook en daarvoor heel veel in geïnvesteerd. Ja. En als je daar eventjes wat dingen over bekend kan maken, terwijl de media eigenlijk op je aan het inhakken is.
Precies.
Dan komt dat goed uit.
Dat inderdaad, ja. Maar ik denk ook wel, laten we ook weer niet overschatten wat al deze media-aandacht voor Facebook doet. Want inderdaad, qua imago gaat het niet zo goed met ze. Maar qua gebruikers, die gaan er echt niet op stoppen, hoor. En het aandeel, dat staat nog steeds op recordhoogte. En ze zijn nog steeds, hoeveel biljoen waard.
Maar de gebruiker die gaat er misschien zijn gedrag niet door veranderen. Ik heb wel het idee, bij elk schandaal gaat de politiek wel harder drukken of harder praten. Of komen er meer discussie over opbreken. Hebben we daar nu ook weer reactie op gezien? Want ik bedoel, na Cambridge bijvoorbeeld, Cambridge Analytica, was gewoon de VS, had je heel duidelijk een discussie opgestart in de politiek over, oké, maar is dit bedrijf niet te groot? Moeten we het niet gaan opbreken? Zien we nu na deze onthullingen weer die discussie verder aangewakkerd worden?
Ik heb het niet zo gezien, maar dat kan ook goed zijn dat ik eroverheen heb gekeken.
Arnoud, weet jij dat beter? Gevoel erbij?
Ja, die klokkenluister, Francis Hogan, die stond ook voor een afvaardiging van het Amerikaanse congres. En daar zeiden de politici, dank voor het aandragen van dit probleem. Hier gaan we echt wat mee doen. Dat is nog geen concrete maatregel. Maar het is wel een teken dat ze er inderdaad weer meer aandacht voor hebben. En het feit dat dit nu zo prominent in de media komt, daar zijn politici gewoon super gevoelig voor. Dan willen ze er ook echt wel wat mee doen. Want dan hebben ze het idee dat ze er, ook iets bij te winnen hebben door Facebook te beteugelen. En nou ja, dat is niet alleen in Amerika. Ik bedoel, er is overal politieke aandacht voor grote techbedrijven. En dit valt prima in dat hele straatje, eigenlijk.
Het zou voor mij echt... Ja. Ik hoef geen cadeautjes deze Sinterklaas en kerst. Als er gewoon bekendgemaakt wordt dat WhatsApp, Instagram, Facebook gewoon weer drie losse bedrijven worden, dan ben ik echt voor de komende paar jaar goed.
Zelfs geen Kindle met USB-C en draadloos laden?
Nee, dan ga ik zelfs nog langer door met micro-USB. Als we die bedrijven gewoon kunnen opbreken.
Zelfs geen PlayStation 5 voor terug.
Dan hoef ik ook... Nee, dat zou al een cadeau groot genoeg zijn. Oké, jongens. Ik wil nog eventjes vooruitblikken naar wat er op de site schijnt. Hier, ben jij bezig met de Guardians?
Dat ben ik zeker.
Dat zit van jouw straat, hè?
Is die echt zo leuk als dat ze zeggen?
Ja. Ja, nee, en volmondig, ja. Nee, het is... een van de beste games van het jaar. Weet ik niet, Battlefield komt er nog aan. Er was een andere goede... Hades was fantastisch. Dus er zijn andere goede games geweest. Maar mede door Avengers vorig jaar, die toch een beetje tegenviel, had ik eigenlijk niet zo heel veel zin in deze game. Ik heb hem ook in september al even gespeeld. En toen voelde hij een beetje traag en log aan. Ik heb nu inmiddels het idee dat dat kwam door de streaming software die daarvoor gebruikt werd waarschijnlijk. Want hij speelt een stuk lekkerder. En het is echt zo verschrikkelijk goed geschreven. Het is een singleplayer game. Ook geen geleur met co-op. En je kan hem gewoon helemaal in je eentje. Je moet hem helemaal in je eentje spelen. Het verhaal is tof. Er zitten een aantal hele aparte wendingen in. Ik heb meerdere keren gewoon hardop gelachen om de gesprekken onderling. En dat is knap.
Maar het is niet met de filmcharacters, toch?
Nee, het is... Kijk, Guardians of the Galaxy bestaat al heel lang, sinds 1969. En in 2008 kwam er een reboot. En toen zijn de personages die je kent in de Guardians of the Galaxy gekomen eigenlijk. En toen in 2014 kwam dan de filmversie daarop gebaseerd. Maar de game is eigenlijk gebaseerd op de comics die in 2008 zijn begonnen, zeg maar. Dus die... Ja. En dat brengt ook wat andere personages met zich mee die je niet per se kent van de films. Maar inderdaad, het zijn niet de filmsterren die je kent.
Groot?
Groot zit er uiteindelijk zit er natuurlijk in. Kijk, de films hebben zich gebaseerd op die comics. En dat doet de game ook. Dus de karaktereigenschappen van een Rocket, van een Drax, die nog steeds gewoon alles letterlijk neemt en ongelooflijk droog is. Dat blijft in de game aanwezig. En het is heel knap dat het werkt. Want meestal zijn de banter discussies tijdens, weet je loopt even door een wereld, er gebeurt even niks, dus gaan ze met elkaar praten. En meestal is het echt heel erg corny in games en werkt het helemaal niet. Maar natuurlijk zitten er ook nog wel eens wat dingen in je dat je denkt van, nou ja, dit was een grapje, maar land totaal niet. Maar heel vaak is het ook echt heel goed gedaan. Ik vind het echt super knap. Ik heb me echt heel goed vermaakt. Bijna in één ruk uitgespeeld. Ik vond hem echt heel vet.
Oké, nou, als je dat nog eventjes in tekst wil zien en dan ook wat uitgebreider, dan moet je even de site in de gaten houden, want dan komt Jurze zijn review.
Kunnen we het hierbij laten, want dan ben ik gewoon klaar met mijn werk voor deze week.
Nee. Jammer. Gek genoeg, niet iedereen die op Tweakers komt luistert de podcast. Moeten we ook wat dat doen, maar dat is nog steeds een dingetje.
Moet je autoplay aanzetten.
En ik zit eraan hier de podcast op te nemen. Dat kun je zien als je op YouTube kijkt bij ons in de studio op kantoor. En Erik, die is hier heel druk aan het rondrennen met een nieuwe actioncam van DJI, de DJI Action 2. Dus die is weer zijn mountainbike opgeklommen en alle andere dingen ermee gedaan. Om ook maar te laten zien dat er meer is in de wereld dan GoPro.
Fitboy.
Onze Fitboy, die Fitboy, ja. Die gaat daar ook over publiceren. En er komt ook een toffe video bij. Nu je mij verteld. Ja,
en nu je het toch over jouw plek hebt. Ik heb daar letterlijk op die stoel in die mic gisteren de voice-over ingesproken voor de video review van The Guardians. Die komt er ook nog. Als je de game in actie wil zien, dan mijn aura hangt daar nog rond, Wout.
Oké, top. Dank. Ik rond ermee af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Dat horen we natuurlijk graag. Kun je een reactietje achterlaten op de site of je kan ons mailen op podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.